Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn. Onze voorganger vanmorgen is dominee Ten Apel. En achter het orgel worden we begeleid door Karel van Egmond. Ik heb vanochtend een paar korte mededelingen. Onder andere de vrouwengespreksgroep. Deze is er weer op 17 september en hij wordt gehouden bij Jannie. U bent er van harte welkom. Ook heb ik nieuws over het inleveren van de kopij voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt gemaakt voor 2 maanden. Heeft u spullen die daarvoor bij Jaap ingeleverd worden, denkt u eraan dat dat voor 2 maanden is. En leveren. Sorry?
En voor de
20e ingeleverd, alstublieft. Nee, 20 september hebben we het dan over, Jaap. De collecte vanmorgen is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen van vanmorgen worden gebracht bij de heer Dekker als groet van onze gemeente. Dat wordt vanmiddag gedaan. Na de afkondiging willen we graag zingen ons Psalm 119 uit de oude bereiding, lied 1 en 53. Dan rest mij u allen nog een gezegende dienst toe te wensen.
Broeders en zusters, goedemorgen. Broeder Alba, die staat al. Dus dan zal ik maar beginnen met foto met Ruud. Onze hulp is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. die trouw is eeuwig leeft en die op nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En Psalm 32 vers 1 is ons vervolg van de dienst. Het juiste besluit is genomen, dat doet de vrouw meest. Voor degene die getrouwd is, die zal dat herkennen en of weten. Dan gaan we nu verder met het lezen van de wetten. Dat wilde ik deze morgen doen uit Exodus 20. Ik wissel zo wat af. En ja, daar staat toen, sprak God deze woorden. Hij zei, ik ben de Heer uw God, ik heb u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult uzelf geen beeld maken, nog een afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. Daar mag u niet voor knielen. Dat ook niet aanbidden, want ik, de Heer, uw God, ben een jaloers God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, ja zelfs aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten of daar verantwoordelijk voor zijn. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Zet de Sabbatdag apart, u mag 6 dagen werken, al uw arbeid doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, nog uw slavin niet, ja zelfs uw vee niet, doch de vreemdeling die binnen uw poorten te gast is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en zette die apart. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet echtbreken en niet stelen. Geef als getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in het huis van uw naaste, zijn vrouw niet, zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet. Zijn grote Mercedes niet, zijn kleuren televisie niet en veel meer in vandaag. Niets dus. Helemaal niets. Nou, en dan Jezus, die vat de wet samen. En dat doet hij bij de rijke jongeling onder andere. En dan zegt hij tegen die rijke jongeling, houd mijn geboden, ja welke? En dan komen er een serie langs die we hier net gelezen hebben. Nou, dat deed ik altijd al, zegt die rijke jongeling. Waarin schiet ik nog tekort? Nou, als ik dat een beetje terugvertaal aan liefde en aan geloof. En daar draait het allemaal om. Het gaat erom, broeders en zusters, niet dat ik die wet oplepel. En dat we op een gegeven moment een rijtje met geboden houden. En dan willen we graag wat schrappen om het wat makkelijker te krijgen. Maar het gaat erom dat wij onszelf plaatsen voor Gods, ja, universele geboden, zou ik willen zeggen. Dankt onder alles, bid zonder ophouden en heb elkaar hartelijk lief. En dat kan alleen maar vanuit een wedergeboren hart, door het geloof. Psalm 119, vers 21. Mag ik u voorgaan in gebed, de dankzegging en voor het bidden. Hemelse Vader, ja, daar staan we dan weer met ons al of niet goede gedrag. Dat zei mijn vader wel eens tegen me, daar sta je dan weer met je goede gedrag, maar dan was het meestal niet zo best. En dan volgde er een bepaalde sanctie. Maar u zegt dat niet, heren. U houdt ons geen wet voor om te zeggen, en nou zal ik ze met een knuppel op hun kop slaan als ze het fout doen. Nee, u houdt ons een wet voor, die werkt als een looprek, waar we als kleine kinderen in horen, want anders maken we ongelukken. Dat is de functie van de wet. Hij beschermt. Laten we die dan ook zo zien en niet een bepaalde werkheiligheid opbouwen, maar in een hartelijk geloof de Heer Jezus volgen. We gaan over Lucas 7, over de vrouw spreken met elkaar die Jezus de voeten zalft en met haar haar afdroogt en wiens zonden zijn vergeven. Wilt u die preek, Heere, zegenen, woorden geven van eeuwig leven, van een vervulling met uw Heilige Geest, want er is niet zoveel tijd meer voor ons. Het is zonneklaar dat u heel vlug terugkomt. En daar hoeven we niet rouwig om te zijn, want dat is een verandering met opstanding der doden en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een brede uitnodiging om toch vooral het koninkrijk der hemelen binnen te treden. Ik heb er echt zin in, heren. Wilt u daartoe deze dienst zegenen? Wil met de gemeente zijn, ook met de toekomst, de voorganger, de weg die ze hebben te gaan, de kerkenraad, Heer, die wijsheid nodig heeft. Wat wilt u, wat wij doen zullen? dat er scheidingen zich aandienen en ook kerken wegen gaan die niet helemaal zo fijn zijn in verband met de gehoorzaamheid aan uw woord. Dan zeg ik het nog voorzichtig. En heren, we willen met de wat de gemeentezuster Alwater even uitlichten, die morgen begint in een nieuwe baan. Ik heb even met haar gesproken. Dat is spannend. Maar ze heeft er ook enorm veel zin in. En heren, wilt u het zegenen, wijsheid geven, vooral rust en ontspanning. En haar vasthouden in het geloof. En die rust van de Heer Jezus gewoon steeds met haar mee mag gaan, heren. Wees met een oudere, een rouwdragende, een zieke. Wees met deze kleine kudde. En u hebt haar behaagd haar het koninkrijk te geven, zei Jezus. Dan wil ik u vragen, heren. Wil deze gebeden verhoren? We bidden nog voor de vrede van Jeruzalem. We bidden nog voor land en volk, regering en koningshuis. We bidden om een nieuw leven voor uw volk Israël in het land van de belofte. En we willen u vragen nogmaals, kom maar vlug terug, heren. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan lees ik met u Lucas 7. Ik heb het hier al opgezocht. Een dominee heeft altijd een beetje voordeel op de gemeenteleden, want die moeten dan nog beginnen te zoeken. En dan denkt hij, nou, ze zullen het wel hebben, maar dat is dus niet zo, dus moet hij even wachten. Lucas 7, vers 36 tot en met 50, dat is ongeveer ook de tekst voor de preek. Ik ben niet zo'n tekstprediker, ik heb meestal een gedeelte. En dan mag u als antwoord zingen op de lezing voor de preek uit de Evangelische Liedbundel 343. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En ze zie een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen, droogde ze af met haar haren, ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseer die hem uitnodigde dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zal, als hij een profeet was, wel weten wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Maar Jezus zei tegen Simon, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, zeker schuld, hij zei dat twee schulden naast de een was 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen ze niets hadden om te betalen, schold hij hun beide kwijt, zegt dan, wie zal hem het meer lief hebben? Simon antwoordde, dan moet u eventjes lezen en onthouden hoe het er staat. Nou, ik denk het is aan wie hij het meest kwijtgescholden heeft. Zo'n nietszeggend antwoord wat altijd goed is. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw, ik ben in uw huis gekomen en water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met haar haar van het hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, als welkom dus. Maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heeft hij mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u haar. Haar zonden die veel waren zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar wie weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. En zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, dat is zo'n mompelgesprek, weet je wel. Ze lachten je rug om. Wie is deze? Die de zonde vergeeft. En dan zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen en vrede. Evangelische liedboek.
Nummer 34.
Op het amen van de boodschap, Evangelische liedbundel 351, kunt u antwoorden en dat zo inzetten. Broeders en zusters, gemeente van Christus, eerst even een opmerking vooraf in Johannes 12, die geschiedenis kent u ook wel. Komt Maria, de zuster van Martha en Lazarus, Jezus salven. En hoewel er soms wordt uitgelegd dat in Lucas 7 dezelfde salving wordt bedoeld, waag ik toch dat te betwijfelen. De elementen komen niet overeen. En het begrip salf wordt ook anders uitgedrukt. Wordt daar een woord gebruikt wat eigenlijk balsemen betekent, als voorbereiding op de begrafenis. Nou, zover zijn we hier nog niet. We concentreren ons op de geschiedenis in Lucas. En hij wordt door een fariseer, de Heer Jezus, wordt door een fariseer te eten gevraagd. Dat is vaker gebeurd en Jezus voelt zich dan ook vrij deze maaltijden te aanvaarden. Commentaren wijzen op de gelijkenis in Matteüs 18 en de genezing van de Melaatse in Matteüs 8. Deze zouden een bepaalde bron vormen welke bij elkaar horen. Ik vind dat allemaal nogal koffiedik kijken. De maaltijden worden gehouden met de deuren open. We hebben hem net dicht gedaan, maar daar stonden de deuren open. En iedereen kon zo in en uit lopen. Meeluisteren, ik weet niet waarom, maar in ieder geval die maaltijden die waren openbaar. En de vrouw met de kruik met olie, ja, die kon gewoon naar binnen slippen. En het lijkt in eerste instantie ook niet vreemd als ze zich daar ophoudt. Nee, het wordt pas hinderlijk als ze wat gaat doen. Simon ziet Jezus als een rabbi, maar behandelt hem niet op die manier. De fariseeën en rabbis onder elkaar nodigen elkaar op maaltijden. Ja, ik heb het idee van een soort kookwedstrijd, maar de gastheer begroet zijn gast op gelijke hoogte staande als hij zelf met een kus. Slaven wassen de voeten van de gasten voordat ze gaan aanliggen om te eten. In ieder geval is er wel gelegenheid om je wat op te frissen. En Jezus wordt beide onthouden. Er staat trouwens maar één keer in de Bijbel dat men Jezus kust als een soort begroeting. Dan vraag ik aan u, weet u waar?
Judas?
Een tien. Ja, Judas, dat was de enige keer. Verder is Jezus nooit gekust als begroeting in de vier evangelieën. Nou, Simon, die gastheer, nodigt Jezus uit dan wel, maar hij ziet deze innerlijke als een straatprediker. In ieder geval een lagere orde dan hemzelf. Je zou nou zeggen, die een dominee, nou, het is maar een evangelistje, zo weet je wel. Jezus gaat om met tollenaars en zondaars, geneest op de Sabbat. En in de ogen van de Simon de fariseer is hij behoorlijk ontrouw aan de wet. Er staat tenslotte niet dat hij zijn leerlingen uitnodigt, maar ik neem aan van wel. Dan nu de vrouw. Haar actie lijkt een reactie op een vroegere ontmoeting. Een gehoorde prediking, een genezing, dat is niet uit te maken. Maar ik geloof dat zij een geloof door in haar hart heeft ontstaan. Geloof wordt gevormd door het woord, door het horen van het woord. En dat is bij haar gebeurd op een of andere manier. En dat gebeurde voordat zij zijn voeten met tranen besproeit en met haar haren weer afdroogt. En dat laatste is voor een vrouw, als ze haar lospakt, een vernedering. En zij vernedert zich helemaal. Een man kan een vrouw om een dergelijke handeling verstoten. En later blijkt dat deze vrouw zich met porneia inlaat. En dat is een verzamelwoord in het Grieks voor hoererij. Nou, geen wonder dat Simon die handeling afkeurt. Als deze rabbi de profeet zou zijn, dan zou hij wel weten wie hem aanraakt. Een dergelijke vrouw kun je geen gemeenschap meer hebben en ook niet aanraken. Een fariseeën gaan toch niet om met zondaars, hoeren, tollenaars. Ze zijn veel heiliger dan deze uitgestoten groep. Uitgestoten van de gemeenschap mogen niet in de tempel komen. En treffend is dat deze hoeren en tollenaars en zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En we lezen in de gelijkenis, dan staat er een tollenaar bij de ingang van de voorhof. En de fariseeën zo ver mogelijk naar het heiligdom. En beide bidden. En u weet welke gebeden en wie er wordt vergeven. Nou, ik heb het thema. Jezus reageert heel anders tenslotte. en verzekert de vrouw dat haar zonden zijn vergeven. Thema deze preek: zonder schuld en zonder vergeving, geloof en ongeloof. Drie gedachten: Simon de Farizeeër en de zonde schuld, de vrouw en de zonde vergeving, en dan mijn toepassing. Ik heb altijd nog een derde punt, dus wat: geloof en ongeloof. Nou, eerst maar eens een keer naar Simon. Het gaat mij erom hoe de drie regerende hoofdrolspelers van dit verhaal zich uiten. En we gaan eerst naar Simon kijken. En er zijn uitleggers die wijzen naar de Melaatse in Matthäus 8, Simon de Melaatse. Je hebt de naam overeenkomst, maar of dat zo is, ik zou het echt niet weten. Jezus komt eten, neemt wellicht zijn leerlingen mee. De gastvrijheid van Simon laat toch al wat wensen over. Maar ja, het gaat mij om zijn niet uitgesproken reactie op de actie van de zalvende vrouw. Ik volg nu even een andere lezing, waar Simon een inwendige reactie heeft die de houding van Jezus afkeurt. Hij zegt dus niks, hij denkt niks. Nou, die man die kan de profeet niet zijn, hoor. Nee, zoals door Mozes wordt aangekondigd, never. Want ja, de schaar in Johannes 6, hier is je wel van overtuigd. Maar Jezus zou door openbaring moeten weten welke vrouw hem aanraakt en haar wegsturen. En de Farizeeër zou uit de geschiedenis van Elisa al beter moeten weten. Hij heeft van een profeet een verwrongen beeld, van de profeet trouwens ook. Hij zou zichzelf niet op deze wijze laten verontreinigen. Gelijk het gedeelte waar Jezus, heb ik al genoemd, de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar doet horen. Hij deed, dank God dat hij als man geboren is en toch veel heiliger is als die tollenaar. En dan geeft Jezus een antwoord, daar moeten we even op letten. Simon heeft niks gezegd, heeft fix gedacht en dan Jezus antwoord op zijn gedachten. Dat is een brok genade, want hieraan kon hij weten dat Jezus meer als, het, als hij hem ooit toedacht. Jezus kan gedachten lezen, nou dat kan alleen God. Maar Jezus laat merken dat hij wel degelijk weet wie die zalvende vrouw is en wat Simon zijn gastheer denkt. Simon, ik heb u iets te zeggen. Nou, meester, spreek. Simon wordt persoonlijk aangesproken. Zeg het, meester. Nou, en een korte gelijkenis volgt er. Een schuldeiser, een soort bankier, heeft veel geld uitstaan. Twee mensen zijn geld schuldig, wellicht meer, en wat meer twee genoemd. Maar de een 10 keer zoveel als de ander. Een penning is een dagloon. De eerste 5 daglonen heeft vrij veel schuld en bij de ander is zijn schuld onbetaalbaar. Want dat zijn 500 daglonen. Nou, dan ben je dan wel even bezig. Niet één kan betalen. En er is ook geen uitzicht dat deze situatie verandert. Het gaat hier om een onbetaalbare schuld en beide krijgen kwijtschelding. Het woord in het Grieks is verwant met het Griekse woord voor genade. En de schuldeiser is hier bijzonder vrijgevig. Jezus gebruikt, zoals later in de vertelling blijkt, dit beeld voor de vergeving van zonde. Het gaat dan niet meer om de grote schuld, het gaat in de kern om een onbetaalbare schuld. Simon mag nu zeggen wie het meest dankbaar is. En zijn antwoord laat zien dat hij het eigenlijk niet heeft gesnapt. Eerst maar eens wat toepassing, want dan komen we in het tweede punt wel tegen. Simon, ik heb iets te zeggen. Simon wordt persoonlijk aangesproken. Meester, zeg het. Nou, die korte gelijkenis laat weten dat Jezus zijn gedachten kent.
Hij kan dus wat de bedoeling is van een gelijkenis verder vragen. Maar hij doet dit niet. De leerlingen doen het in, meen ik, in Matthäus 12 of 13 wel. En de Canaanitische doet het in, verderop in het Matthäus evangelie ook. En die krijgen antwoord, uitleg en zegen. Simon niet. Hij geeft een algemeen nikszeggend antwoord. Waarmee hij de aandacht van Jezus en hemzelf verplaatst naar een discussie, een gesprek die volgt ook, hoewel zachtjes. Wie laat het meest dankbaarheid zien? Het antwoord is knullig. Nou, ik vermoed, je zou het kunnen weergeven met, ja, nou ja, ja, het antwoord, ja, wat moet ik, degene die meest is kwijtgescholden. Nou, maar goed, verkeerd antwoord zou je kunnen zeggen. Simon heeft hier een gouden kans gemist, gemeente. Jezus toont hem hier dat hij de profeet is, de gedachten van Simon kent en dus werkelijk de Messias is die zonden kan vergeven. Maar het antwoord dat hij formuleert wijst deze gouden kans af. Nou, ik vermoed degene die het meeste geld niet hoeft terug te betalen. Nou, dat is helemaal waar, er is niks mis met dat antwoord. Maar Simon, hoe staat het nou met jouw zondeschuld? Moet jij niks terugbetalen? Nou, nee. Hij is die rechtvaardige die geen dokter nodig heeft. Zo jammer. Broeders en zusters. Laten wij nu niet vergeten dat wij ook nu vanmorgen aangesproken worden door de Heilige Geest. En ik hoop dat u wilt toegeven, evenals mijzelf, dat wij zonder vergeving brood en brood nodig hebben. Dat we dit bij God toegeven en vluchten naar het kruis van Golgotha. Nou, de vrouw en de zondevergeving, dat is de tweede gedachte. Het een en ander is in de inleiding ook al aangehaald. Wel nu, broeders en zusters, een reactie van die vrouw met, en dat is geen gekoop flesje olie hoor, nee, daar zit wel een jaar salaris in. Nou, het moet toch volgen, die vrouw met die dure olie, op een eerdere kennismaking. Zij is niet Maria, de zus van Lazarus en Martha. Die geschiedenis, ik heb het al gezegd, heeft hier een andere setting dan daar. Ze is waarschijnlijk een publieke vrouw of iemand die door haar man is verstoten en in dezelfde zonde terecht is gekomen. En Simon kent die vrouw en vandaar zijn reactie. Die kennismaking hoeft niet persoonlijk te zijn. Zij kan verborgen in de menigte de woorden van Jezus hebben gehoord. En Simon hoort natuurlijk ook wat er in zijn stad plaatsvindt. Ze kan wonderen en tekenen hebben gezien. In ieder geval is zij aangeraakt door de woorden van Christus. De daden, persoonlijkheid van de meester. Een geweldige zaak, broeders en zusters. En die maaltijd is openbaar, de deur staat open en ze is gewapend met een dure kruik olie, gekocht en betaald en slipt naar binnen. Jezus verwijst indirect naar deze dure olie als hij het verschil, het grote verschil in schuld aangeeft. En zijn nogal, ja, kleine gelijkenis. De vrouw gaat achter Jezus staan, maakt haar haren los en huilt tranen met tuit en wel zo dat de voeten van Jezus nat worden, ze kust ze, droogt ze af. Het gaat nou niet om de hoeveelheid, het gaat om het gebaar. Ze droogt die voeten van Jezus af met haar loshangend haar en vervolgens zalft zij de voeten met die kostbare olie, mirre waarschijnlijk. En dit is de actie welke Simon de Farizeeër tot eigenlijk inwendige afkeur van Jezus beweegt. En ik denk dat de vrouw huilt gedreven door berouw over haar zonde. Nou, dat is niet echt verkeerd. Een beleving welke kan ontstaan zijn door de dader en de woorden van de meester die ze heeft gehoord. Gezien. Ze zalft zijn voeten. En ik geloof dat dit voor haar als een vrouw welke binnensluipt in alle bewegingen en rondlopen van de bedieningen valt ze ook niet op. Ze is Nogal makkelijk om de voeten van Jezus te bereiken en erachter te gaan staan. Het gaat achterom, om het zomaar eens te zeggen, de tafel rond. Maar haar actie valt wel op. En wordt gebruikt om Simon te vermanen en te trekken tot geloof. Inderdaad, Jezus eet met tollenaars en zondaars en laat de fariseeën ook weten welke mensen bij hem welkom zijn. Levi wordt een apostel. Zacchaeus vindt behoud. Jezus zoekt, zoals uit de gelijkenis in Lucas 15 blijkt, de verloren schapen. En deze schapen ervaren ook hun verlorenheid. Ze worden door Jezus gevonden. Nou, het antwoord van Simon, want de kern van het gedeelte draait echt om hem, richt Jezus de aandacht van Simon op de handeling van de vrouw. En de laatste hoort een geweldige boodschap. Simon hoort het volgende. Als goede gast hier heb je me niet welkom gekust, je hebt me geen water gegeven voor mijn voeten en tenslotte heb ik geen olie gekregen om mijn hoofd te zalven. Dat hoeft geen grote hoeveelheid te zijn, maar toch iets dat je even lekker ruikt. Simon is nog niet een al te beste gast hier geweest. Deze drie zaken horen bij een ontvangstprotocol. Hij heeft het gewoon vergeten. Jezus zegt, de vrouw heeft mijn voeten in tegenstelling tot datgene wat jij niet hebt gedaan gekust. Ze vervolgens besproeid met de tranen, deze afgedroogd, het loshangend haar en gezalfd. En jij hebt water onthouden en zalf onthouden. Wat wil je nu nog? Zie je haar dankbaarheid, Simon? Zie je haar berouw, Simon, boete doen? Ze ervaart veel zondeschuld en wil deze wellicht in symboliek uitdrukken. Jezus ervaart vereering en liefde. Jezus bevestigt haar dat haar zonden zijn vergeven. Ze heeft ervan getuigd. Ze heeft door haar daden de vereering reeds ontvangen. Weer is iemand de fariseeër voorgegaan. En uit vers 50 blijkt dat deze vergeving wordt toegerekend door genade, niet door werken. Nou, deze vragen zich denk ik min of meer mompelend luid of hoe dan ook onder elkaar af. Wie denkt hij wel dat hij is? Wie is die mens, Johannes 5? Niemand alleen kan zonde vergeven aan God. Hij denkt toch niet dat hij God is? Nee, broeders en zusters, uw zonden zijn u vergeven. Wanneer is dat dan de zaak? Bij belijdenis zult u antwoorden. Kijk maar in 1 Johannes 1 vers 9. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. De zonden die hij of zij bij zichzelf ontdekt, beleid, die zijn ze vergeven. En beleiden is in ons gebed gewoon vertellen wat je hebt gedaan. Heer, ik heb gezondigd en daar niet bij stoppen. Maar dit en dit is het geval. En op deze wijze ben ik de fout ingegaan. Maar er is nog een aspect aan vergeving. En die hangt samen met rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking hangt samen met verzoening en de bedekking wegdoen van die schuld. Colossenzen 2 vers 13 legt het uit. Hij heeft, toen u dood was, in zonden en overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem uw levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Broeder en zusters, u bent aangenomen in de geliefde. Uw overtredingen zijn vergeven. En in de zondebelijdenis mag u danken voor dat feit. Maar let wel, niet lichtvaardig. Ik ben dat ook wel eens tegengekomen. Dank u weer voor de vergeving. Ha, gaan we weer verder. Nee, dat is het niet. Ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik zo stevig in de fout was gegaan en zo stevig in opstand was geweest. dat je boete moest doen. Wat is boete doen? Nou, dat lees je in Psalm 51. Je even realiseren hoe slecht je in feite bent. En jezelf eventjes flink aanpakken. Het is geen werk om de zondevergeving te verkrijgen, maar het is wel God laten zien dat je echt berouw hebt. Dat is boete doen. Maar weet je, wie zal de uitverkorenen Gods beschuldigen? Niemand kan dat meer dan, en ook de Satan niet, hoewel hij het wel probeert. God zelf is er en het klinkeraar niet meer toe in staat, want Jezus heeft plaatsvervangend alles uitgeboet. En zodoende komt onze belijdenis, ons danken voor de belijdenis en ons berouwtonen voort uit een geweldige liefde en genade en verwondering ten opzichte van God. Je hoeft je niet te vroeten in jezelf hoe zondig je wel bent, want dat is werkheiligheid. Nee, dat is het licht van God over je te laten schijnen. En je ten diepste verwonderen hoe het in de wereld mogelijk is dat God jou nog lief heeft. Maar hij heeft het. En weet je, hij heeft je aangenomen in de geliefde. En hij ziet je, als je opnieuw geboren bent, ziet hij je net zo rein en heilig als de Heer Jezus Christus. Want hij heeft je aangenomen en hij kan de zonde niet aannemen. En dat is het geweldige van de zondevergeving. Nou vraag ik u, bent u al bij het kruis geweest? Moet ik dat doen dan? Het is toch alleen. Ja, maar het staat nog even op Golgotha. Nu in deze preek. Bent u er al geweest? En hebt u uw handen opgehouden om die vergeving te ontvangen? En dan bedoel ik dat u kiest voor Christus om opnieuw geboren te worden en vervuld te worden met de Heilige Geest. Wij moeten niet vergeten, broeders en zusters, toen de Joden hoorden in Handelingen 2, nee, we hebben de Heiland gekruisigd. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, was er niet bij. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Bekeert u, laat u dopen. Ik citeer de tekst maar gewoon. En ze werden diep in hun hart getroffen. Dat hebben we nodig voor een opwekking. En die opwekking hebben we hard nodig hier in Nederland, in alle kerken, om de duisternis te verdrijven. Want er wordt een tweede generatie moslims klaargemaakt om nadat wij er niet meer zijn, Nederland over te nemen. Ik haat ze niet hoor, echt niet. Maar dat salafisme is levensgevaarlijk. En we hebben een opwekking nodig. En een opwekking begint altijd met reiniging. Bent u al bij het kruis geweest? Ik hoop het wel. Mijn laatste punt is geloof en ongeloof. Geloof is het tegengestelde van ongeloof. Simon beeldt ongeloof uit. Ongeloof is afwijzing van de vergeving van zonde. Die wordt aangeboden. De zonde wordt ontkend, genegeerd of goed gepraat of weggeredeneerd. Ah, maar doe nog niet zo moeilijk. Valt nog wel wat mee. Nou, God moet maar even zo doen. Eventjes zeggen. Nee. Simon, je bent een zondaar en doe je ogen open. Je denkt te zien, zeg je, wat is negen, maar je bent blind, zo blind als een mol. Omdat je denkt dat je beter bent dan anderen. De vrouw hoort, je zonden zijn je vergeven. Zij betoont dankbaarheid en laat zien dat ze gelooft. Broeder, zuster, Jezus aannemen en klieden bij het kruis. Doe je en mag je het doen als je merkt dat je vergeving nodig hebt, maar negeer dat dan ook niet. Praat die schuld niet weg, ga er de juiste weg mee. Het lucht nog op ook en je gaat heel ontspannen leven. De weg van het geloof. U neemt Jezus aan als verlosser, als zoon van God. U mag die verlossing, die vergeving, die rechtvaardigmaking, die verzoening, wat voor naam moet ik er nog aan geven, als een cadeau aannemen. zoveel in hem aangenomen hebben, hun heeft hij vrijmoedigheid gegeven zich een kind van God te noemen. Tot slot vraagt ze, vraag aan vraag, gewoon een vraag. Zijn de zonden vergeven? Ja, ik dram misschien een beetje, maar ik kan het niet laten. Bent u bij het kruis geweest? Amen. ...351, maar dat wist u wel. Uit de evangelische liedbundel. Danken en daarna zingen we gezang 291, voorspel collect, toen we staande onze slot zijn. Mag ik u zegenen, wilt u als amenlied gezang 456 vers 3 aanheffen. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw, we danken u voor uw liefde, we danken u voor de boodschap die in het midden van de gemeente ligt, klein of groot, maakt niet uit. We willen u vragen, Heere, geef hier, geef elders, geef in dit land. Nog een herleving. Een herleving die duidelijk stelt tegen alle gedachten en alle drogredenen in dat Jezus leeft. Dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat de Bijbel de juiste antithese laat zien. We danken u voor het luisteren, voor het spreken, voor de vrijmoedigheid. We danken u voor deze dienst en vragen u of u ons veilig naar huis brengt. In Jezus' naam. Amen.
Kijk dan maar naar de hemel, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer, want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij zeer spoedig komt.